Hey, hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Psychologisch Podcast. Wat super fijn dat je weer luistert. Mijn naam is Sabine Klaver en ik ben psycholoog. Naast mijn werkzaamheden in de praktijk zet ik me in om mentale gezondheid meer bespreekbaar te maken. Onder andere door het maken van deze podcast. Wil je Psychologisch Podcast ondersteunen, dan is dat heel erg welkom. Dat kan door te sponsoren via www.petje.af/psychologisch. Het helpt ook als je via Apple Podcasts een review achterlaat en je vrienden vertelt over Psychologisch Podcast. Alvast heel erg bedankt daarvoor. Dan nu tijd voor de aflevering. In deze aflevering ga ik in gesprek met Lisa Loep. Lisa is cabaretier en columnist en je kan haar ook wel kennen van De Slimste Mens die ze dit jaar won. Lisa heeft een angststoornis en had eerder een depressie en ze deelt daar open over. We gaan in gesprek over humor, angst en hoe je in deze tijd toch eigenlijk nog wel alles mag zeggen. Lisa is niet alleen de slimste, maar ook de leukste. Dus sit back and relax voor een fijn gesprek met Lisa Loep. Welkom Lisa.
Dankjewel.
In deze online studio.
Ja.
Jij zit achter een mooie zangmicrofoon en ik zit achter een mooie podcastmicrofoon.
Ja, het is wel grappig, want de wereld gaat steeds meer open. Maar we zijn nu ook weer zo gewend geraakt aan dit. Aan het online elkaar treffen, dat het... Ja, het is ook wel een verrijking ergens, denk ik, dat we het ook zo kunnen doen.
Ja, zeker. Het biedt best wel wat ruimte en flexibiliteit, denk ik.
Ja.
Ja. Hey, maar Lisa, vertel, wie ben je en wat doe je?
Oh god. Oké, nou, ik ben Lisa Loep. Ik ben 32 jaar en ik ben cabaretier. En dat is ook wel heel erg, zeg maar, wie ik ben. Dus ik ben een maker, ik maak theatervoorstellingen. Ik ben bezig met humor, ik ben bezig met taboes doorbreken, ik ben bezig met liedjes maken, componeren. Dus eigenlijk voor mij was die noemer van cabaretier een soort kapstok waar ik heel veel dingen onder kan hangen die ik leuk vind om te doen. Alleen dit jaar was natuurlijk een beetje een gek jaar als cabaretier en vorig jaar. Dus ik heb heel weinig kunnen optreden maar. En toen heb ik een soort nieuwe manier van een podium vinden gevonden. Dus ik probeer nu ook meer online en op social media cabaret te maken.
Ja, en volgens mij lukt dat al best wel goed. Maar het goede nieuws is ook dat je binnenkort weer mag gaan spelen.
Ja, gelukkig. Vanaf 15 september sta ik weer in het theater met de voorstelling Extase. En die is al een tijdje in gereedheid gebracht. Die is al klaar om gespeeld te worden, maar de omstandigheden waren natuurlijk moeilijk. Dus ik kan echt niet wachten om weer op het podium te staan.
En waar gaat Extase over? Kan je dat? Ik bedoel, mensen moeten natuurlijk gewoon gaan kijken, ja. Maar kan je het kort een beetje vertellen?
Nou, Extase gaat over de moed om je angsten te overwinnen. Dus ik heb zelf een angststoornis en ik kom juist uit een hele dappere familie met allemaal verzetshelden erin. En ik vond dat een mooi gegeven om die twee dingen tegenover elkaar te zetten. Van, er stroomt moed in je bloed, maar zelf ben je bang voor de raarste dingen, de meest onrealistische dingen. En zeker in deze tijd waarin angst ook een belangrijke rol speelt voor... of het nou is dat je bang bent om corona te krijgen, of dat je bang bent voor de vaccinatie, of dat politici angst gebruiken om stemmen te krijgen, om mensen achter zich te krijgen. Angst is gewoon een belangrijk thema in mijn eigen leven en ik denk ook in deze tijd. Dus ik gebruik eigenlijk mijn eigen verhaal om iets te vertellen over de wereld waarin we nu leven.
Ja, heel mooi. Ik ben zelf ook heel benieuwd en ik wil zeker graag gaan kijken. Ik hoop dat je ergens in Brabant speelt, maar
zeker,
vast wel.
Zeker. Ja.
Hey Lisa, je zegt mijn familie zit vol moedige mensen, verzetshelden. Heb je dan wel eens getwijfeld aan je eigen moed?
Nou, wat ik wel grappig vind is dat ik heb dus allemaal angsten. Alleen ik durf ook op het podium te staan. Ik heb meegedaan aan De Slimste Mens en dat durf ik ook bijvoorbeeld. Dus ik denk dat ik op sommige vlakken wel moedig ben, maar op andere vlakken ben ik gewoon heel bang. Dus ja, ik las gisteren ook weer van misschien moet je juist ook een beetje angstig zijn om moedig te kunnen zijn. Of als je helemaal geen angsten zou hebben, dan stort je je gewoon maar overal in zonder erover na te denken. Ja, het is wel iets waarvan ik denk, nou, mijn opa die ging in de Tweede Wereldoorlog. Hij was zelf half Joods, maar dan sneakte die weg van zijn onderduikadres om met nazi's te gaan vechten in het weekend. Dus dat waren dan SS'ers die dronken over straat liepen in Amsterdam. En dan ging hij, zeg maar, met ze vechten. En dan rende hij heel hard weg. Ja, ik weet niet.
Ik zie dit al voor me.
Ja,
en nou, het is ook wel gewoon, het is heel moedig, maar ook een beetje een grappige vertoning natuurlijk.
Nou, dat en ook wel baldadig en misschien niet heel erg doordacht. Dit is ook een van de scènes in mijn voorstelling. Dus ja, ik weet het niet. Ik denk dat die twee dingen gewoon ook heel erg samenhangen, angst en moed. En als je nergens bang voor bent, dat je misschien ook wel iets mist in je leven. Maar misschien is dat ook weer goed praten naar mezelf, omdat ik een angststoornis heb, weet ik niet.
Nou ja, ik denk dat angst absoluut ook een functie heeft, hè? Dat het nuttig is. En inderdaad, ik denk wat je heel mooi zegt, is dat er zonder angst ook geen moed bestaat. Want ik denk dat moed juist is door je angsten heen gaan. Dat ondanks je angsten toch de dingen doen.
Ja.
Alleen met een angststoornis gaat het natuurlijk vaak ook over ja, irreële angsten die juist geen functie hebben en je misschien alleen maar ja, belemmeren en tegenhouden.
Ja, zo ervaar ik dat zelf ook. Dus ik weet niet in hoeverre de luisteraars op de hoogte zijn van wat een angststoornis inhoudt, maar ik krijg heel vaak de vraag, waar ben je dan allemaal bang voor? En dan willen mensen een soort lijst horen. Maar ik heb zelf een gegeneraliseerde angst- en paniekstoornis. Wat eigenlijk bij mij inhoudt dat ik heel gevoelig ben voor paniekaanvallen. En ik heb ook wel wat fobieën, die zeker niet heel realistisch zijn. Maar het is niet eens zo als ik een angstaanval heb dat ik heel erg bang ben voor een spin of zo. Het is eerder dat er een soort draaikolk in mijn hoofd is waardoor ik in zo'n paniekaanval terechtkom. En dat komt meestal als ik te veel stress heb gehad of als er situaties zijn waar ik geen controle over heb. Maar en daarnaast heb ik ook telefoonangst en durf ik geen mensen op te bellen. Maar het is niet dat ik de hele dag in mijn huis zit omdat ik niet naar buiten durf of zo.
En hoe is het dan voor je om hier online elkaar zo te spreken?
Dat vind ik dus niet eng als we elkaar zien. Maar het is eerder als ik bijvoorbeeld een afspraak bij de huisarts moet maken dat ik dat niet durf.
Ja.
Of een restaurant opbellen dat ik 10 minuten later kom. Dat vind ik echt, ja, het slaat nergens op. Maar dat is het stomme van zo'n stoornis. Je kan aan de ene kant weten, dit slaat nergens op.
Mm-hmm.
En toch die angst heel erg voelen.
Ja, absoluut. Ja. Ja. En dat is, ik denk dat vaak iets is waar mensen tegenaan lopen. Is dat omdat het zo onlogisch is, dat er een soort frustratie bovenop komt. Namelijk, waarom vind ik dit nou zo moeilijk? Hè, bijvoorbeeld dat restaurant bellen dat je 10 minuten later bent. Herken je dat? Heb je dat zelf ook wel eens gehad? Of kan je wel gewoon accepteren dat dit nou eenmaal is waar je last van hebt?
Ik heb momenteel heel veel last van één specifieke angst. En dat is dat ik heel erg bang ben dat mijn schouder uit de kom gaat. En dit heb ik nog nooit gehad. Maar er heeft ooit 10 jaar geleden een fysiotherapeut tegen mij gezegd dat ik een instabiele schouder heb. En dat wel een beetje op de loer kon liggen. Oh ja, ik ben ook heel erg hypochonder. Misschien moet ik dat eerst vertellen. En ik heb dus nu gewoon heel erg die angst. En dan kan ik echt denken van, ja, maar er is niks aan de hand. En ik kan mijn arm gewoon nog bewegen. En ondertussen wakker schrikken in mijn slaap dat ik dat idee heb dat hij dus uit de kom schiet. Ja, ik vind dat wel ik ben niet boos op mezelf dat ik dat heb, want ik kan er echt niks aan doen. Maar ik vind het niet echt fijn, laat ik het zo zeggen.
Of
het
nee, is gewoon, dat is het natuurlijk sowieso niet. Nee.
Het is gewoon heel bizar dat je aan de ene kant bewust kan zijn van dat je dus iets hebt wat niet echt is. En dan toch er echt heel bang voor bent.
Ja, en ik denk dat dat ook de essentie van een angststoornis is.
Ja.
Want als jij het weg kon denken of als jij het kon rationaliseren en dat die angst daardoor weg zou zijn, dan had je dat natuurlijk al lang gedaan.
Tuurlijk. Maar dat is hetzelfde. Ik heb ook een depressie gehad in het verleden en nog steeds soms depressieve periodes. Nooit meer zo erg als dat ik toen echt in die depressie zat. Maar dan ook van ja, ga lekker naar buiten of joh, je moet het niet zo somber zien. Of nou ja, alle clichés, we kennen ze denk ik allemaal. Echt, was het maar zo makkelijk.
Mm-hmm. Ja, het is, ik denk dat er het hele lastige van mentale klachten of psychische klachten is dat we de illusie hebben dat we daar zelf makkelijk uit kunnen komen omdat het in onszelf zit.
Ja.
Terwijl als jij je enkelbanden hebt gescheurd, dan zegt ook niemand van je moet gewoon een stukje verder lopen of ga toch nog maar een rondje rennen, want dan ren je het er vanzelf wel uit.
Ja.
Dan zegt iedereen nee, je moet rust houden, je moet oefeningen doen, je moet naar een fysio. En op het moment dat het zich dan in ons hoofd afspeelt, wat ook net zo goed een orgaan is, dan hebben we ineens de illusie, wij en mensen misschien buiten ons ook in onze omgeving, dat we dat zelf al op kunnen lossen. Of in ieder geval dat we dat zouden moeten kunnen.
Ja.
En ik denk dat dat vaak ja, voor een extra last zorgt.
Ja.
Is dat voor jou ook zo?
Het onbegrip, of dat je niet...
Nou ja, dat je merkt dat je een tijd... Heb jij meteen hulp gezocht bijvoorbeeld? Of heb je daar lang mee gewacht omdat je ook dacht van, ik moet hier zelf uitkomen?
Ik heb echt... Dus in 2017 heb ik echt een hele zware depressie gehad. En toen kwam ik die angststoornis naar buiten dat ik dat had. Zeg maar die combinatie van depressie met angststoornis, paniekstoornis. En toen had ik in januari van dat jaar al klachten. Maar bij mij uitte alles zich heel fysiek. Dus ik had heel erg koppijn, ik was misselijk. Ik had steken in mijn hartstreek. Ik kon niet meer slapen, dat soort dingen. En ik had niet zozeer door dat het eigenlijk een mentale oorzaak had die zich fysiek uitte. Dus daar ben ik toen tot september mee doorgelopen. En dat komt ook wel voort vanuit een totaal perfectionisme, een drive, een ambitie, willen optreden, er compleet voor willen gaan. Ook in mijn omgeving niet altijd even handige reacties die ik kreeg als ik aangaf dat het niet zo goed met me ging. Dus nee, het is echt best wel moeilijk om hulp te zoeken. En zelfs nu ik dus al 4 jaar verder ben, vind ik het nog steeds best wel moeilijk om hulp te vragen. Dus ja, ik maak dus zelf heel veel content op een grappige manier over mentale gezondheid. Omdat ik ten eerste vind ik humor echt niet het beste medicijn, maar een heel goed medicijn. En ik denk dat het ook heel erg helpt om mensen te bereiken. En om luikjes open te zetten. En om misschien ook de angst rond mentale ziektes weg te halen, die er toch is. Maar dat doe ik ook zeker omdat ik dus zelf gemerkt heb dat mensen gewoon niet weten hoe ze ermee om moeten gaan. Mensen zelf, zeg maar, omgeving weet het niet, maar mensen zelf weten het ook niet altijd. En bij alles wat ik maak zeg ik altijd van, zoek de juiste hulp. Maar ik ben zelf nog niet eens altijd zover dat ik dat zo makkelijk vind om te doen.
Ja, en ik denk dat dat heel herkenbaar is, in ieder geval voor mij ook als psycholoog, is het, hè, het is niet dat ik alle antwoorden heb. En ik denk ook nog vaak genoeg, hè, als ik me slecht voel of somber, dat ik denk, waarom luister je niet wat meer naar je eigen advies? Maar ja, goed, dat blijft altijd een strijd, denk ik, tussen de ratio en het allemaal wel weten en weten wat goed voor je is. Weten dat hulp vragen goed voor je is.
Ja.
En het vervolgens ook echt doen.
Maar ik probeer ook die worsteling te laten zien, zowel in mijn voorstelling als in mijn social content. Dat is helemaal Engels. Wat ik op Instagram zet, bedoel ik. Eigenlijk, ik ben altijd ook mezelf in die zin. Wat ik op het podium doe en wat ik op social media doe, dat is allemaal gewoon ik. Snap je? Dus niet dat ik op social iets heel anders of iets. Het is allemaal verlengde van elkaar, laat ik het zo zeggen. En ik probeer ook altijd wel de worsteling te laten zien. En niet, nou, ik heb het nu gehad en ik ga jullie nu even vertellen wat je moet doen als een soort guru of als een soort, weet ik veel. Je hebt natuurlijk zoveel mensen tegenwoordig die cursussen aanbieden of ja, als je dit stappenplan volgt of doe deze 5 dingen om uit je burn-out te komen. En dat zou natuurlijk fantastisch zijn als dat zo werkt. Maar ik denk dat het ook wel krachtig kan zijn om juist te laten zien dat het met mij ook soms nog steeds niet zo goed gaat. Of dat je oude patronen toch weer tegenkomt. Of ja, die herkenbaarheid en die kwetsbaarheid. Ik denk dat dat wel iets heel krachtigs kan zijn.
Ja, en zeker, ik denk dat het al moed vraagt om erover te praten nadat je dat hebt meegemaakt. Maar volgens mij is dat nog een stuk makkelijker, omdat je het dan inderdaad kan presenteren als een soort hapklaar iets van, oké, dit heb ik gehad, dat was vreselijk, zo ben ik eruit gekomen en this is it of zo.
Ja.
Terwijl als je er middenin zit, dan is het heel erg moedig, vind ik, om dat te delen en daarover te praten.
Ja, en het is ook echt wel heel. Nou, allereerst dank je wel, want ik probeer dat dus inderdaad wel te doen. En het is ook echt wel spannend, omdat mensen toch niet altijd goed weten, ook op, zeker op social media, hoe ze dan moeten reageren. En dan kan je toch ook wel gewoon onaardige reacties krijgen, terwijl jij zelf je soort van heel kwetsbaar opstelt en dat even wil tonen. Maar goed, dat is ook social media, dat hoort er kennelijk bij tegenwoordig.
Ja, ik vind dat het er niet bij zou moeten horen. Nee. Maar goed, dat is ook weer een heel ander thema. Hey, en Lisa, je zegt, ik kan wel heel erg mezelf zijn. Zowel bijvoorbeeld op Instagram of social media als op het podium. Heb ja. je dat altijd al gekund?
Nou, ik ben dus eerst een cabaret duo geweest. En vorig jaar februari ben ik solo gegaan. En eigenlijk sinds ik die stap heb durven nemen, ben ik echt volledig mezelf voor mijn gevoel. En ja, wat is jezelf zijn dan? Maar ik maak gewoon precies wat ik leuk vind om te doen. Het is compromisloos. Het is gewoon eigenwijs en eigenzinnig. En als je in een duo bent, ben je toch altijd meer in een rol, ook als onderdeel van dat duo. En je moet compromissen sluiten. En ja, ik voelde gewoon dat het tijd was ook om mijn eigen verhaal te gaan ontdekken in die zin. En ja, dat is wel echt heel erg, ja, heeft een enorme vlucht genomen eigenlijk. Dat ik veel meer mezelf durf te zijn. En ik verschool me ook een beetje achter dat duo zijn, denk ik, daarvoor. En niks ten nadele van het duo-schap overigens, hoor. Alleen het was gewoon na 10 jaar op een gegeven moment zoiets van, ja, het wordt tijd voor iets nieuws. Dat hadden we allebei.
Ja, en speelde die depressie die je hebt gehad, want dat was ten tijde van het duo zijn.
Ja.
Speelde dat daar een rol in?
Nou, ik ben toen eigenlijk Volgens mij de meeste mensen die uitvallen met een depressie of een burn-out bij hun werk komen altijd eerst nog terug. In ieder geval, het is meestal niet zo dat ze weggaan. Ik ben toen eerst ook weer doorgegaan met dat duo, maar het is natuurlijk ontegenzeggelijk zo dat het iets met je doet als je zoiets meemaakt. Dus ik heb echt een jaar bijna, of nee, dat is niet helemaal waar, een half jaar in ieder geval echt thuis gezeten toen ik die depressie had. En toen ben ik langzaam weer begonnen met opbouwen en gaan repeteren en op een gegeven moment gaan spelen. Maar ook wel stond er op een bepaald moment weer een speellijst van 80 optredens en ging het weer soort van in die malle molen door. Waardoor je ook niet echt tijd hebt om te reflecteren op wat er nou precies gebeurd is. Dus toen er op een gegeven moment die tijd wel kwam tussen twee programma's in, toen dacht ik wel van ja, wat wil ik nou echt? En waar sta ik nu? Waar wil ik naartoe? En ik denk wel dat, ik ben al zo diep gevallen wat dat betreft met die depressie, dat ik wel daar ook kracht uit gehaald heb van, ik vind het ontzettend eng om nu solo te gaan, maar ik ga het wel doen.
En is dat dan zoiets van, je hebt nu het ergste gehad of het donkerste gezien of zo? En ja, heeft dat daarmee te maken?
Zeker. En ook dat ik daarvoor toch wel bezig was met mensen pleasen, laat ik het zo zeggen. Dus ik heb een soort rare combinatie in mijn persoonlijkheid, dat ik én heel uitgesproken ben, maar ook heel graag wil dat mensen me aardig vinden. Wat een beetje onhandig is. Dus ik heb een soort van innerlijke strijd tussen, ik ga zo slecht op onrecht en gewoon maatschappelijke dingen, dat ik heel erg daarvoor wil strijden en activistisch wil zijn en discussies aanga, maar ook ondertussen wil dat het allemaal leuk en gezellig is en geen confrontaties, wat heel onhandig is om samen te hebben. En ik kon voor die depressie nog wel iets te veel in het niet confrontaties aan willen gaan en ook misschien de mening van de massa een beetje volgen, daar een beetje in vervallen. En nu, na die depressie, ik bedoel, ik heb alsnog een depressie gekregen, weet je wel. En alsnog vinden mensen je stom en hebben ze een mening over je. Dus ja, fuck it, dan ga ik ook maar gewoon echt doen wat ik wil en zijn wie ik ben en me uitspreken.
Ja, dus dat is dan, ik ben er zelf niet zo'n voorstander van om de hele tijd te roepen, oh, je kan ook iets moois uit een hele slechte situatie halen. Ik vind dat een beetje een dooddoener, maar goed. Er is vaak natuurlijk wel een soort van silver lining. En dat is voor jou dit misschien.
Nou, mensen zeggen soms, het heeft zo moeten zijn. Of iemand zei een keer, je depressie was ook een cadeautje. Toen dacht ik echt, nou, dan wil ik het ruilen, want what the fuck. Maar
waar is het bonnetje?
Ja, geen leuk kerstcadeau, kan ik je. Mocht iemand nog cadeautips willen, geef geen depressie aan iemand. Sowieso een goed advies. Geef geen depressie aan iemand. Maar, mijn hele gedachtegang. Nee, nou, ik denk altijd maar, je leidt je leven en je krijgt shit op je pad. En dan moet je er ook maar het beste van maken of zo. Ik geloof helemaal niet in, ja, als ik dit niet had mee, ik had dit nodig om mens te worden wat ik nu ben. Maar nu het eenmaal zo is, dan ga ik ook wel gewoon proberen er wat uit te halen of zo.
En welke rol speelt humor daarin?
Humor is gewoon altijd in mijn hele leven heel belangrijk geweest. Dus ik ben als kind heel erg gepest. En daar was het al een soort van manier om van me af te bijten door hardere grappen terug te maken. Of ze, ik weet niet, ik ging niet echt terug pesten, maar ik liet me ook niet helemaal kennen daarin of zo. Ik maakte er dan wel een grap van. Ik weet niet of ik helemaal goed uitleg. Maar
en hielp dat?
Nou, ik denk dat niks helpt als je gepest wordt, behalve dat ze ermee ophouden, als ik heel eerlijk ben. En ik ben ook opgegroeid in een tijd, ik ben nu 32, waarin de leraar nog zei, je moet je niet zo op de kast laten jagen, in plaats van dat ze de pesters een keer aanpakten. Maar het enige wat ik wel kan zeggen daarover is dat het pesten wat ze deden niet helemaal het gewenste effect had. Want ik ging niet in een hoekje zitten en ik ging niet me verstoppen. Ik ging er gewoon tegenin. Maar goed, ik denk dat daar een beetje elke comedie is uit tragedie ontstaan. Daar is misschien mijn begingeschiedenis ontstaan.
Ja, want hoe vormt je dat?
Oh, nou, ik denk dat mijn angststoornis wel samenhangt met dat ik dus heel erg gepest ben als kind. Maar goed, ik ben geen psycholoog. Ik heb wel een maand nog psychologie gestudeerd, maar toen ben ik afgetaaid. ik wilde heel graag naast mijn conservatoriumstudie ook een psychologiestudie doen, maar het bleek niet echt samen te gaan, dus dat was heel jammer. Maar,
ja, dat lijkt me ook wel een beetje een pittige combinatie.
Ja, dit is ook weer typisch natuurlijk.
Nou ja, en je zegt, Lisa, ik ben geen psycholoog, maar uiteindelijk, jij weet dat het beste veel beter dan welke psycholoog dan ook. Dus het zou natuurlijk heel goed kunnen, en als jij dat ook zo ervaart, dat die angststoornis wel voortkomt uit een pestverleden.
Ja, en zeker wat ik dan vroeger had met toch en heel uitgesproken zijn, maar ook de confrontatie niet op willen zoeken, dat heeft daar volgens mij 1-op-1 mee te maken. Althans, toch het idee van, oké, je staat buiten de groep en je wil jezelf zijn, maar je wil ook toch eigenlijk wel bij de groep horen. Ja, dat zijn gewoon dingen die als je dan zo jong gepest wordt, wordt best wel ingeprent, denk ik, in je systeem. Maar goed, dus wat de rol van humor was in mijn leven. Nou ja, bijvoorbeeld, mijn vader is op een gegeven moment ook ziek geworden. Is allemaal goed gekomen, gelukkig, maar hij heeft een hersentumor gehad. En ik weet wel gewoon, dan ben je in het ziekenhuis en hij was heel onverwacht toen in het ziekenhuis gekomen. En eigenlijk een van de eerste dingen die je gaat doen is er grappen over maken, gek genoeg. Of dat is gewoon iets, humor helpt echt in hele moeilijke situaties. En ik ben helemaal geen voorstander van weglachen en de clown spelen. Dat heb ik ook heel lang gedaan in mijn leven en had ik helemaal eigenlijk niet echt contact met mijn gevoel omdat ik alles weg aan het lachen was. Maar het positief van humor kan wel zijn dat je de sfeer kan verlichten of even, ja, bijvoorbeeld toen ik mijn depressie had, maakte ik ook grapjes erover. En dan had ik toch wel een fijner gevoel op dat moment. En dus niet op de haha, er is niks aan de hand manier, maar gewoon van, nou, het is gelukt om mijn tanden te poetsen. Ik verdien een medaille of zo. Ik zeg niet dat dit een hele goede grap is, maar dit is geen indicatie van de grap in mijn show, laat ik dat zo zeggen. Die zijn grappiger. Maar het heeft echt in die zin wel een verbindende functie en een iets van opluchting of verlichting kan het geven. Nou, en zeker dus met het aan de kaak stellen van dingen, denk ik dat humor echt heel handig is. Ook bijvoorbeeld, ik ben heel veel met feminisme bezig en ja, toch, het is een beetje celletonky vella muziek soms. Hoe je het zegt, kan net even weer een andere ingang zijn bij iemand om een luikje te openen.
Ja, die luikjes openen, dat zei je al eerder in dit gesprek. En dat is ook wel pas heel erg bij ja, het taboe doorbreken, wat je ook dus echt wel probeert te doen.
Ja.
En ik denk dat humor daar absoluut een heel handig instrument in is. En ook in die moeilijke, die donkerste situaties in het leven. Hersentumor van je vader, je eigen depressie. Misschien ook wel dat pestverleden.
Mm-hmm.
Ik denk dat dat humor, maar ik ben benieuwd of je dat ook zo herkent, als een soort speld een hele bedrukkende ballon kan doorprikken.
Ja.
Dus dat je voelt dat de sfeer in een kamer, dat het zo bedrukkend en beklemmend is, omdat het zo moeilijk is op dat moment. En dat humor wel inderdaad niet kan, niet maakt dat het dan er niet is, maar wel eventjes dat er wat meer ademruimte komt of zo.
Ja, nou, ik denk dat je dat perfect zegt. En zo zie ik ook wel de rol van cabaret in onze samenleving. Dat je toch kan reflecteren op dingen of de absurditeit van sommige dingen kan laten zien. Of ja, eigenlijk de vinger op de zere plek kan leggen met een omweg. Dus als ik ga roepen van, de wereld gaat kapot en we moeten geen vlees meer eten en we gaan allemaal eraan of zo. Ja, ik denk niet dat heel veel mensen dan het van me aannemen. Terwijl als je het op een slimme manier de absurditeit van wat wij nu doen, of bijvoorbeeld met vrouwen emancipatie of sorry, ik bedoel eigenlijk vrouwen en iedereen die niet een cis, witte, hetero man is. Dus iedereen die niet binnen dat kader valt en hoeveel achterstelling er nog is. Ik denk dat humor in die zin, nou, ik heb het al 5 keer gezegd, luikjes kan openen. En dat heb ik ook echt wel gemerkt in wat ik maak. En dat je mensen toch een ander perspectief kan bieden dan wat ze al kennen vanuit het journaal of vanuit de talkshows.
Ja, en het taboe doorbreken, hè, daar heb je het. Je wil thema's bespreekbaar maken, luikjes openen. Niet alleen met betrekking tot mentale gezondheid. Maar je zei al, ik ben activistisch.
Ja.
Ik ben een absolute feminist.
Ja.
Wat doe jij dan, Lisa, met die opmerking van je mag tegenwoordig ook niks meer zeggen?
Ja, ik word daar heel erg moe van. Ja, ik word daar echt verschrikkelijk moe van. Oké, nou, ten eerste is het feitelijk onjuist, want je mag dus alles zeggen. Alleen je krijgt nu een weerwoord. En ik denk dat de mensen die zeggen dat je niet meer alles mag zeggen, dat niet zo gewend zijn. Maar ik vind dat de mensen die zeggen dat je niks meer mag zeggen, dat die zich een bepaald slachtofferschap toe-eigenen wat niet van hen is. Want stel, Joep van het Hek zegt, ik mag geen pisnicht meer zeggen. En het is zo grappig. En alle homo's zeggen het tegen elkaar. Weet ik veel wat die man allemaal zegt. Wat is er nou concreet gebeurd? Hij heeft pisnicht gebruikt in zijn voorstelling. En toen heeft iemand gezegd, hey, ik vind het eigenlijk niet zo fijn als je dat doet. Want ik heb daar een heel naar gevoel bij. Want in mijn jeugd, of whatever. Ook al zegt iemand, ik vind het gewoon niet zo fijn. Of ik vind het niet zo grappig. Het enige wat er gebeurt is dat iemand zegt, ik vind dit niet fijn. Joep heeft nog steeds zijn volle zalen. Hij heeft nog steeds zijn column in het NRC. Hij verkoopt nog steeds zijn boeken. Er is helemaal niks gebeurd, behalve dat iemand een keer gezegd heeft, ik vind jou niet zo briljant als dat jij vindt dat dit is. Dus dat bedoel ik met dat toe-eigenen van een bepaald slachtofferschap. Ik snap gewoon niet waarom ze zo moeilijk erover doen. Maar...
Nee, ja, en jij hebt dus ook zelf niet dat gevoel. Want dat is wat ze vaak zeggen van mensen die op een podium staan. Ja, die, zeker cabaretiers, die mogen niet meer de grappen maken die ze altijd hebben gemaakt.
Nou, ik denk wel dat als je cabaretier bent of theatermaker, dat je toch ook bezig bent met wat er speelt in de samenleving. En dat je bezig bent met de tijd waarin je leeft. En dan zijn er gewoon bepaalde ontwikkelingen. Waarmee ik niet wil zeggen van, omdat er Black Lives Matter is, mag ik niet meer deze grap maken. Absoluut niet. Maar ik denk dat mensen bepaalde dingen die zij vroeger als grappen zagen, door de tijd die nu veranderd is, inzien dat dat misschien eigenlijk niet echt grappen waren, maar dat het meer pesten was. Dus er is een soort regel binnen het cabaret van, je mag altijd omhoog trappen, maar nooit naar beneden. Of je mag omhoog schoppen, maar niet naar beneden trappen. Dus je mag de macht, zeg maar, aanpakken en te kak zetten. Maar je gaat niet groepen mensen die het al minder goed hebben ook nog een keer zeggen van, en jullie zijn ook zo stom, want weet ik veel.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat in die zin de schoolpleintest wel geldt van, is het pesten of is het een grap? Ja, ik werd ook, er werd tegen mij gezegd, hou je vetklep hamlap op het schoolplein. Nou, ik vind dat best wel goed verzonnen eigenlijk. En in die zin misschien ook wel grappig te noemen. Maar is het een grap? Nee, want het was pesten. Dus ja, ik zit ook, terwijl ik aan het nadenken ben, te formuleren. Ik zie het inderdaad echt als, is het nou pesten of is het grappig? En ik denk, ja, pesten kan grappig zijn voor de pesters, maar dat betekent nog niet dat het goede humor is.
Mm-hmm. En wat is wel goede humor?
Ja, ik denk dat als je een grap ziet, herken je hem wel. Maar dat is misschien ook net je smaak wel. Ik hou toch van dingen die net een angel ergens uit weten te halen. Of die weten te prikkelen. Of die ongemakkelijk zijn. En niet ongemakkelijk als in, ik ga nu iets racistisch zeggen en doen alsof het een grap is. Maar dingen aan de kaak stellen die eigenlijk niet kloppen in de samenleving. Maar ik zit even te denken of ik nou een goed voorbeeld weet.
Ik denk dat humor ook zo moeilijk te definiëren is. En wat ik las, of wat, en wat heel erg, hè, in de psychologie doen ze ook onderzoek naar humor. En omdat het eigenlijk zo ongrijpbaar is en ook zo kan verschillen van persoon tot persoon. Maar wat ze zeggen is, hè, wat nodig is om te lachen is niet een goede grap, maar een ander persoon.
Mm.
En mensen zijn ook, ja, volgens mij uit mijn hoofd, is het 30 keer meer geneigd om te lachen in bijzijn van anderen dan wanneer ze alleen zijn.
Wat grappig. Haha, dat is grappig.
Dat
is nou grappig. Nee, wat interessant. Dus maar dat zie je ook wel met bijvoorbeeld de ideeën van humor die nu verschuiven. Als Theo Maas in een volle zaal een grap maakt over vrouwen die alleen maar kunnen koken en van moderne dans houden en verder niks kunnen. Ja, er zitten allemaal fans van hem in een volle zaal en die gaan allemaal keihard lachen. Maar gaan ze nou echt lachen inderdaad omdat het zo'n goede grap is? Of omdat ze ten eerste verwachten, ik ga naar Theo Maas, dus het wordt heel erg grappig. En we zitten nu met alle mensen die dit heel erg grappig vinden. Ja, een beetje hetzelfde als dat als één iemand omhoog kijkt op straat, dat niemand meekijkt. Maar zodra er 2 of 3 mensen omhoog kijken, gaat iedereen meekijken, toch? Of zo? Dat, ik weet niet hoe dat heet, maar...
Nou ja, je hebt in ieder geval zoiets. Het klinkt een beetje als het bystander effect. Dat is wel... Ja, dat is niet zo grappig eigenlijk. Want dat is best wel heftig dat als... eigenlijk als er iets gebeurt op straat, bijvoorbeeld iemand valt flauw of iemand... er gebeurt iets heftigs. En alle omstanders doen niks, dan gaat niemand dus iets doen.
Ja.
En dat is dus heel bizar, dat we eigenlijk meer spiegelen aan wat doen de mensen om ons heen dan aan de situatie zelf. En misschien is dat soms met grappen dus ook wel zo. Dat we eerder kijken naar de omgeving dan naar de grap zelf. Maar ja, daarmee wil ik niet afdoen. Hè? Ik denk dat jij hele goede grappen maakt, dus dat is er natuurlijk ook gewoon.
Nee, maar het is ook interessant om te kijken, wat is de psychologische functie van humor? Of de evolutionaire functie? Bijvoorbeeld met zingen. Want ik heb eerst conservatorium zang gedaan en daarna toneelschool. En toen uiteindelijk werd ik cabaretier. Een soort van hup, barbetruc was het.
Vergeet die maand psychologie niet. Hè?
Oh, die maand psychologie. En 1 dag Frans.
Nou, kijk.
Ja. Daar was ik vrij snel mee gestopt. Vond ik helemaal niks. Maar dat bijvoorbeeld zingen heb ik ook wat zo van nagedacht. Wat is eigenlijk de functie van dat we zingen? En ik weet niet of ik dat zelf had bedacht of dat het ergens klopt. Maar dat bijvoorbeeld moeders ook zingen voor hun kinderen of vaders voor hun kinderen. Het heeft ook een soort geruststellende functie. Ik weet ook wel, ik had ooit een logopedist die ook wel holistisch was. Die dan zei, als je je niet goed voelt, kan je ook voor jezelf gaan zingen. En dat soort dingetjes. Dus wij nemen het allemaal aan voor wat het is. En dat we muziek hebben en grappen. Maar het is ook wel heel erg interessant waarom we dat hebben. En dat vond ik ook wel interessant nog. Er zijn heel veel artikelen natuurlijk nu verschenen over je mag niks meer zeggen. Maar dat humor ook natuurlijk verbroedert of uit elkaar kan drijven. Dus bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog werden ook over Joden allemaal hele nare grappen gemaakt om die als groep weer weg te zetten. En aan de andere kant heb je ook in de Sovjet-Unie dat er juist weer grappen van onderaf werden gemaakt om de, zeg maar, dan werd er niet gezegd Stalin is een paard, maar er werd gezegd van, weet ik veel, of dat paard doet weer dingen. En dan wist iedereen dat het over Stalin ging. Ik weet niet, dit is gewoon verzonnen hoor. Maar en wat ook zo is, in China, de leider van China, Xi Jinping, die wordt dus vergeleken met Winnie de Pooh. En dat vindt hij verschrikkelijk. Daar staat volgens mij zelfs een straf op als je een afbeelding van Winnie de Pooh naast hem zet.
Staat er een straf op als jij dit nu in een podcast
vertelt?
Nou, dat
vertelt? Weet ik niet. Dat weet ik niet. Ze luisteren waarschijnlijk toch al mee. Maar nee, ik weet het niet. Maar dat vind ik zo grappig. Dus ik zit weer allemaal dingen door elkaar te zeggen. Maar humor heeft echt zo'n kracht wat dat betreft. Maar het kan ook een vernietigende kracht zijn. Dus het is wel iets waarmee ik helemaal niet zeg dat je niet meer alles mag zeggen. Maar het is niet iets. Humor is gewoon een serieuze zaak wat dat betreft.
Ja, en een serieus wapen dus eigenlijk. Ja.
Maar het is zo gek dat mensen zeggen, je mag niks meer zeggen. Ik vind het gewoon zo raar.
Nou ja, volgens mij zeggen we inderdaad gewoon alles.
Ja, en waarom? Misschien moet je eerst nadenken voordat je iets zegt, denk ik ook wel eens. Maar
ja, daar ben ik zelf niet altijd heel goed
nee,
in.
Nee, ik ben er heel slecht in. Maar...
maar ik denk wel dat als we het ook hebben over humor als wapen, dat dat dus ook betekent dat je een verantwoordelijkheid hebt met hoe je het inzet.
Ja.
Dus voor goed of voor het kwaad, zeg maar. Mm-hmm. En ik denk ook dat we mogen normaliseren dat je ook op dingen terug kan komen. Zodat je ook mag zeggen, ik maakte net deze grap en nu besef ik me dat dat eigenlijk, ja, misschien niet kan of jou kwetst of hoe voel je daarbij? Sorry daarvoor. Dat mag ook.
Dat is iets heel raars, dat als mensen dus aangesproken worden op iets, maar dat zal ook een psychologisch effect zijn, of ik weet niet, dat ze dan alleen maar terug gaan vechten en dat ze helemaal niet ontvankelijk zijn voor wat die ander zegt. Ze zijn eigenlijk vooral aan het verdedigen wat ze daarvoor gedaan hebben. En dat vind ik een hele aparte neiging die mensen hebben. Ik denk wat ook meespeelt met humor is, neem jij jezelf mee in het verhaal of ben jij degene die vertelt hoe het allemaal moet? Dus ik probeer mijn voorstelling eigenlijk vooral ook mezelf als onderwerp van spot in te zetten of naar mezelf te kijken en zelfspot te hebben en te laten zien, ik weet het ook allemaal niet en ik doe ook rare dingen. En dan kan ik ook iets vertellen over de wereld. Dat is soort van mijn uitgangspositie. Dus ik ben een worstelende mens die ook gekke dingen doet en dan ga ik kijken hoe dat in de maatschappij is. Maar als jij als cabaretier jezelf boven de anderen stelt en zegt, nou, die mensen die doen allemaal van die gekke dingen, ha ha ha, of zo, ik weet niet. Dat is natuurlijk een heel andere vorm van humor maken, want dan ben jij boven die mensen ben je eigenlijk per definitie naar beneden aan het trappen.
Ja, en eigenlijk dus een beetje zoals je net zei, van dat je dan achteraf of als een soort coach of healer of wat je tegenwoordig ook allemaal hebt, of misschien ook als psycholoog zijnde, dat je jezelf ook buiten dat gesprek kan plaatsen door te zeggen, ik weet het allemaal
ja.
En jullie doen het niet goed. En dat is eigenlijk dus met humor of als cabaretier kan dat ook een valkuil zijn om jezelf daar buiten te plaatsen. En dan wordt het dus ook misschien meer pesten, omdat het een beetje ik versus jij is.
Ja. Nou, ik weet niet of het te ver reikt voor deze podcast, maar wat denk ik ook meespeelt bij bijvoorbeeld de oudere mannelijke cabaretiers, om het toch even te generaliseren, want ik geloof eigenlijk niet in gender. Nou, ik geloof althans niet in genderstereotyperingen, maar nu ga ik toch oudere mannelijke cabaretiers zeggen, dat ik denk bijvoorbeeld mannen als Joep van het Hek, die zijn natuurlijk heel erg bezig met je mag niks meer zeggen en ik word zo aangevallen. Ik denk ook dat zij zichzelf altijd aan de goede kant van de samenleving zagen staan. Ze waren van die linkse VARA-rakkers en ze wisten hoe het allemaal zat en wie er goed en fout waren en hoe het allemaal moest. En dan wordt ineens gezegd van, hé, maar wat je daar zei is eigenlijk best wel racistisch of dat is heel seksistisch. Dus dat hun eigen wereldbeeld ook niet meer strookt met de samenleving van nu. En dat in plaats van dat ze zeggen van, oh sorry, zo had ik het niet bedoeld, of misschien moet ik dat niet meer zeggen, gaan ze dus zich zo daartegen verzetten en juist extra daarin door of zo.
Ja, en ik denk dat dat zeker psychologisch is, omdat je in omgaan met moeilijke dingen heb je gewoon verschillende manieren. En sommige mensen keren heel erg naar binnen, maar als we ons aangevallen voelen, hè, dan hebben we eigenlijk de neiging een beetje vanuit die basis flight, fight, vluchten, vechten, bevriezen, die responsen, daarvanuit reageren we. Dus, en heel vaak is dat dus terugvechten. Maar daarmee eigenlijk laat je daar ook een kans mee aan je voorbij gaan. Namelijk een kans om juist ook te leren, denk ik. Ja, dat klinkt nu heel van een soort higher purpose, maar het is wel, ik denk, het gesprek is dan snel klaar, hè? En het wordt meer discussie dan gesprek. En dat is eigenlijk zonde.
Ja, nou, ik denk dat daar echt inderdaad een kans voor hun ligt. En hoe interessant als Joep van het Hek op zijn leeftijd een voorstelling gaat maken waarin hij gaat zeggen dat hij het allemaal niet echt weet. En dat hij op zoek is. En wat is zijn positie nog in het cabaretlandschap? Als oudere witte man die het eigenlijk altijd voor het zeggen heeft gehad en nu niet meer weet waar hij staat. Ik zou dat graag willen zien. Ik hoef niet een voorstelling te zien waarin hij gaat zeggen dat pisnicht zeggen zo belangrijk is voor de vrijheid van meningsuiting. Dat vind ik ook iets. Vrijheid van meningsuiting en nadenken over wat je zegt wordt een beetje door elkaar gehaald. Althans, er is gewoon vrijheid van meningsuiting. Je mag alles zeggen. Maar je hebt niet vrijheid van geen respons erop krijgen. En dat is een beetje wat ze door elkaar halen. Dus zeg lekker wat je wil. Als het niet haatzaaiend is of als het binnen de normen van de wet valt, mag je het doen. Want dat is Nederland. Maar je hebt niet het recht dat je geen weerwoord kan krijgen.
Ja, absoluut. Hey, en als we het over coping hebben, hè, zo die vecht, vlucht en al die responsen die je kan hebben op gevaar, zo gezegd. Maar ook in moeilijke dingen, hoe ga jij daarmee om? En speelt humor daar voor jou, heeft dat ook in het omgaan met jouw psychische problemen een belangrijke rol gespeeld om daaruit te komen?
Nou, het relativeert voor mij heel erg, omdat humor laat je dingen van een andere kant bekijken. Dus ik kon, zeker toen ik echt in die depressie zat, soms dan ja, gewoon met een soort frisse blik door humor naar mezelf kijken. En ook nu ik dan weer een beetje wat meer last heb van mijn angststoornis die opspeelt, met mijn schouder uit de kom. Ja, ik kan er ook wel om lachen van, wat is dit voor iets bizars? En dat geeft het wel een beetje lucht. Waarmee ik dus wel wil benadrukken dat ik in het verleden ook dingen heb weggelachen. En dat is dus ook weer, ja, humor is een serieuze zaak. Of het kan een wapen zijn en het kan ook een mooi middel zijn. Maar je kan het ook gebruiken om dingen niet echt te voelen. Om de clown te spelen. Dat is zeker ook een afweermechanisme van mij geweest. Ik heb er mijn beroep van gemaakt. maar het heeft in die zin is het altijd een twee kanten van dezelfde medaille. En ja, voor mij helpt het gewoon wel heel erg. En ik merk ook, ik heb ook een tijd met mensen gesproken over mentale gezondheid voor een soort onderzoek wat ik aan het doen was. En dan zijn het toch vaak wel hele, ook al hebben we allebei dan mentale issues, of ik weet soms nog niet helemaal hoe ik het moet noemen. Mentale gezondheid, problemen, nee goed.
Ik ook niet.
Ik vind dat echt moeilijk, hè?
Ja, ik vind dat echt moeilijk. Want voor iets wat eigenlijk, het is abnormaal, want je hebt ergens last van en je mag daar hulp bij krijgen. Maar het is ook, als je gewoon naar de cijfers kijkt, volgens mij ligt het uit mijn hoofd rond de 43% van de mensen in Nederland krijgt op een bepaald punt in hun leven te maken met ja, psychische klachten of psychische problemen. Dus het is eigenlijk bijna 1 op 2. Mm-hmm. Dus dat maakt het ook weer heel normaal. En voor zoiets dus wat eigenlijk dan ook best normaal en veel voorkomend is, hebben we volgens mij ook niet echt hele goede termen.
Nee. Nee, ik wil vooral ook niemand beledigen of zo. Of althans, ja, het is zo stom. Ik weet gewoon niet hoe ik. Dus ik noem meestal dat ik worstel met mijn mentale gezondheid. Zo omschrijf ik het meestal. Of dat ik mentale problemen heb. Maar dat voelt ook een beetje, ja. Nou goed, dat hebben we net gezegd. Maar ik merkte in die gesprekken die ik had met mensen die ook met hun mentale gezondheid bezig zijn, dat het ook vaak hele grappige gesprekken waren. En dat we ook konden lachen om dingen die we allebei herkenden. Dus dat is ook misschien een misvatting dat als jij mentale problemen hebt, dat het dan ook allemaal heel zwaar is. Dat hoeft helemaal niet. Er zitten ook heel veel grappige dingen bij en bizarre dingen en irritante dingen en moeilijke dingen ook veel. Maar het is niet zo, dingen in het leven, emoties, ziektes, het is allemaal niet zo 1 op 1 van, oh, dit is heel naar, dit is heel erg. Je leeft er natuurlijk mee en je ervaart er allerlei dingen in.
Ja, en het kan naast elkaar bestaan, denk ik. Ik denk vaak in de praktijk ben ik als behandelaar, denk ik dat ik humor ook vaak gebruik om de dingen gewoon wat, ja, wat ik eerder zei, om wat ruimte te creëren. Waarbij ik ook niet wil doen alsof het allemaal niet zwaar is. Het is heel zwaar, maar juist omdat het al zo donker is, ja, mogen we daar ook wat lucht aan toevoegen, denk ik.
Ja, dat denk ik ook.
Ja. Weet jij dat ik, en nog even terugkomend op wat je zei van ik gebruik ook mezelf en zelfspot gebruik ik in mijn voorstellingen. In een onderzoek blijkt dat mensen die last hebben van depressie meer geneigd zijn om zeg maar self-defeating humor te gebruiken. Er zijn verschillende soorten. In dat onderzoek hebben ze daar verschillende categorieën van gemaakt. En een daarvan is dus self-defeating humor.
Ja.
En blijkbaar hangt dat dus samen met depressie.
Ik denk dat er ook wel, daar kan je volgens mij ook best wel in voelen. Net als ik denk dat je met wat kan je wel en niet zeggen, of wat is nou een leuke grap, dat voel je toch gewoon, denk ik ergens. Maar goed, moet je misschien ook wel in tune met de tijd zijn. Dat je met zo'n soort zelfspotgrap of grappen over jezelf, want dat is eigenlijk wat ik doe, ook kan voelen van, dit is wel echt heel naar en dit is iemand die gewoon heel erg zichzelf naar beneden haalt versus Ik heb bijvoorbeeld een stuk, dus mijn ene voorvader vocht tegen nazi's. Mijn andere heeft zijn tong uit laten snijden omdat hij overtuigd atheïst was. En mijn grootste verzetsdaad is dat ik nooit een beugel heb genomen. Nou, meer in die orde maak ik grappen over mezelf. Dus het is niet dat ik ga zeggen van, nou daar staat ze weer hoor. En ze moet weer zo nodig grappen maken. Nou wat irritant. Of ik weet niet, dat is ook niet echt grappig. Maar
ja, het is dus niet naar jezelf naar beneden halen.
Nee, dat niet. Nee. Maar mezelf inzetten als middel eigenlijk om het verhaal te vertellen.
Ja.
Maar het is ook wel een beetje theoretisch misschien hoor. Daarom zou je natuurlijk naar de voorstelling moeten komen kijken.
Ja, dat moet je sowieso doen.
En ik denk daarin zit ook gewoon weer veel humor. Dat ja, je komt uit zo'n dappere familie en wat doe je dan zelf? En dan, ja, dat is toch eigenlijk heel grappig.
Maar het kan dus ook wel een dunne lijn zijn. Tussen echt wel een beetje zelfvernietigende grappen. Ik doe even aanhalingstekens, maar dat zie je niet. Maar en jezelf inderdaad gebruiken en ook om die boodschap over te brengen. En om ook dus ook een beetje aan te voelen van, oh, kan dit wel, kan dit niet. Maar het is een dunne lijn vaak, denk ik. En ik denk ook dat die lijn dun is tussen dingen weglachen en humor gebruiken om het wat luchtiger te maken.
Ja, ik denk dat we ook inderdaad moeten oproepen dat fouten gemaakt mogen worden. Zowel met wat mag je nog zeggen tegenwoordig als grappen over jezelf, als gewoon omgang met mensen. En dat we inderdaad sorry mogen zeggen achteraf. Dat mis ik soms nog wel. Nou, in alles in de samenleving. Mensen durven nooit zeggen, ik weet het niet. Of ik heb iets fout gedaan eigenlijk. En dat zou wel meer mogen.
Ja.
Het zou ook wat lucht geven.
Ja, en dat is ook gewoon zo.
Ja.
We weten het eigenlijk allemaal niet. Dat is toch een beetje de conclusie van, ja, het leven.
En het leven is nou eenmaal absurd. Dus soms als cabaretier om die absurditeit eruit te lichten, dat is ook wel fijn, denk ik.
Ja, en als publiek hebben we daar dus ook behoefte aan.
Ja.
Ja. Hey Lisa, wat is het beste advies dat je ooit kreeg dat je graag door zou geven aan luisteraars?
Op welk vlak?
Op alle vlakken. Al je adviezen. Nee, het mag met dit thema, met humor te maken hebben, maar het mag ook helemaal los daarvan staan.
Het beste advies dat ik ooit heb gekregen? Nou, ja, dat is misschien een beetje raar, maar ze kunnen wel over je lullen, zolang ze maar niet van je vreten. Dat is iets wat mijn opa, die ik nooit ontmoet heb, altijd zei. Maar die gedachte van, wat ik eerder ook al zei, ja, mensen vinden toch wel iets van je. Dus jij kan je helemaal gaan aanpassen naar dat ze iets bepaalds van jou moeten vinden. Weet je, ik heb heel vaak, vroeger deed ik super aardig tegen mensen, bleken ze een hekel aan me te hebben. Nou, dan kan ik maar beter mezelf zijn. Niet dat ik niet aardig ben, maar andermans hoofd is een slechte zetel voor jouw eigenwaarde. Dus wees jezelf, en dat is niet altijd makkelijk, ik vind het ook vaak nogal spannend, want mensen vinden toch wel iets van je, dus daar hoef je niet op te anticiperen.
Ja, ik denk een heel goed advies. Ja, nee, serieus. Ja, denk ik echt. Hey Lisa, ik wilde vragen of jij van Mijn Odyssee, het lied wat genomineerd voor de Annie M.G. Smitprijs, gefeliciteerd nog daarmee.
Dankjewel.
Of jij daar een paar regels uit zou willen ofwel zingen, ofwel gewoon spreken, wat je zelf fijn vindt.
Nou, liever zingen dan, anders wordt het een soort spoken word. Hallo. Nee. Oké. Okay. Uit bed komen wordt vandaag mijn grootste heldendaad. Mijn odyssee is lopen van de slaapkamer naar de wc. Mijn armen zijn te zwaar om mijn haar te kunnen wassen. Een versleten joggingbroek lijkt een prima uniform. Er komt zoveel wereld binnen dat ik niet weet waar ik moet beginnen.
Woehoe! Ik hoop dat de luisteraars nu meeklappen, want dat was prachtig. En de rest kan je kan de clippen kijken op YouTube. Ja. Je kan je luisteren op Spotify.
En hij zit in Extase, mijn voorstelling.
Dus. En je moet dus gewoon naar Extase, de voorstelling van Lisa Loop.
En het wordt echt een leuk avondje uit. Dat probeer ik ook nog wel altijd te benadrukken. Van, ik maak cabaret over moeilijke onderwerpen, maar indien cabaret, wees grappig, is gewoon regel 1. Dus het is sowieso gewoon een leuke avond uit. En ik hoop dat je inderdaad nog wat luikjes in je hart en je hoofd kan openen daarna.
Kijk, prachtig. Ik ben er alvast bij. Vanaf 15 september dus. Ik zie jou in Brabant ergens, ja. Lisa. En heel erg bedankt voor dit inspirerende gesprek.
Nou, heel graag gedaan. Dank je wel.
Bedankt voor het luisteren naar Psychologisch Podcast. Ik hoor graag wat je van de aflevering vond. Het helpt me heel erg als je je abonneert op de podcast of een recensie achterlaat. Je kan de podcast ook ondersteunen door te doneren via www.petje.af/psychologisch. Voor vragen, opmerkingen of andere leuke berichten mag je altijd contact opnemen via mijn website www.sabineklaver.nl of via social media. Op Facebook en Instagram zoek je dan naar Psychologisch Podcast en als je volgt word je meteen op de hoogte gehouden van allerlei psychologisch nieuws. Voor nu, zorg goed voor jezelf en tot de volgende aflevering.